Hallo, mijn naam is Esther Molenaar en ik ben haptotherapeut in Amsterdam. Hoewel haptotherapie als begeleidingsvorm eigenlijk al decennia bestaat, hoor je toch nog best wel vaak de vraag, maar wat is het nou eigenlijk precies? Daarom heb ik besloten om een serie van podcasts over dit onderwerp te maken. Het doel hiervan is om mensen meer inzicht te geven in deze mooie begeleidingsvorm. Want haptotherapie heeft namelijk als doel om de balans tussen lichaam, verstand en gevoel te herstellen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Ik kan er heel veel over vertellen, maar vaak blijft het toch wat vaag en abstract. Vandaar dat ik in deze serie verschillende mensen aan het woord laat die uit eigen ervaring spreken wat deze vorm van therapie voor ze betekend heeft. En daarnaast ga ik ook in gesprek met directeuren van opleidingsinstituten, collega haptotherapeuten en zal ik proberen enkele sleutelbegrippen uit de haptonomie te behandelen. Vandaag spreek ik Marjolein Steeman. Marjolein was mijn cliënt in de eindfase van mijn opleiding en zij komt vertellen over de sessies, hoe ze die ervaren heeft en wat er in haar leven allemaal veranderd is. Welkom, Marjolein. ik heb jou gevraagd of je samen met mij eens wilde teruggaan naar de tijd dat je bij mij haptotherapie hebt gedaan. En ik vind het heel fijn dat je daar ja op hebt gezet, dus dank je wel. En ik wil je vragen om even te vertellen wie je bent.
Ja, ik ben Marjolein Steeman. Ik kom uit Haarlem. Ik ben visagist van beroep. Althans, nog wel. Het gaat, is aan het veranderen. Ik hou van zingen. En ik hou van mijn vrienden en lieve mensen om mij heen, waar ik fijne dingen mee doe. En ik sta heel lerend in het leven.
Ja, zo heb ik je ook echt leren kennen. Hoe lang is dat ongeveer geleden?
Ja, ik denk dat het 2-3 jaar geleden is dat ik bij jou in therapie was.
Ja. Ja. Ja, dat klopt denk ik wel. Want toen was ik zelf net aan het afstuderen in die periode.
Ah, ja.
En toen was jij mijn proefcliënt. Ja. Hoe ben jij ertoe gekomen eigenlijk om bij mij haptotherapie te gaan doen? Kan je daar wat over vertellen?
Ja, dat is eigenlijk heel organisch gegaan. Ik was niet zo stoer om het zelf op te zoeken. Ik vond ook dat ik alles zelf op moest kunnen lossen in mijn leven. Dus wat dat betreft stond ik er weer niet zo lerend in. Maar ik heb veel samengewerkt met jouw vriend, Marcel, die geluidstechnicus is op verschillende filmsets, waar wij vaak hebben samengewerkt. En op een dag in een pauze bleven wij net iets langer hangen in de eetruimte en vertelde hij over jou, wat jij allemaal aan het doen bent. En ik zei dat ik dat super interessant vond. En toen zei hij, nou, als je haptotherapie interessant vindt, ze zoekt nog proefcliënten. En toen dacht ik nog, ja, maar ik hoef helemaal niet in therapie. Maar ik dacht, oh, maar dan kan ik haar ook helpen met afstuderen. Dus dat is dan wel weer mooi, dat ik dan iemand anders help. En met die insteek kwam ik eigenlijk bij jou. Maar nou ja, daar zal ik straks wel meer over vertellen. Misschien dat je er iets over te vragen hebt. Maar met die insteek kwam ik bij jou.
Zo kwam je bij mij terecht. Ja, ja, oké. Okay. Hey, en kun je nog terughalen wat er destijds in je leven eigenlijk niet zo fijn ging? En wat voor jou de reden was om toch dit wel aan te gaan? Weet je dat nog?
Ja, als ik daar, ik weet ook niet of ik dat toen zo heb omschreven, maar als ik daarna terug ga, voelde alles gewoon heel zwaar. En als een soort gevecht. Het leek alsof het nooit goed was wat ik deed.
Ja.
En ik was best heel lekker bezig met mijn carrière. En het ging eigenlijk allemaal bergopwaarts. Maar het voelde als zo'n enorm gevecht constant. En ik kwam maar niet uit waar ik uit wilde komen. Oh ja, en wat ik ook nog weet is dat ik dacht, oké, ik heb een carrière, ik heb een huis, ik heb een vriend, ik heb een hond. Dat zijn in principe alle ingrediënten voor een prettig leven. Maar ik voel me helemaal niet prettig. Ja. Hoe kan dat?
Ja, wat mooi omschreven. Weet je dat heel veel mensen dat hebben?
Dat kan ik me nu wel beter voorstellen. Ja,
dat kom ik wel vaker tegen. Zo'n soort van onderhuidsgevoel van ik ben niet gelukkig. En hoe kan dat? Want eigenlijk heb ik alles wat ik maar kan wensen.
Ja.
Een soort van onvrede of onrust. Of...
Ja, ik denk, ik vermoed dat heel veel mensen dat hebben. En ik vermoed ook dat heel veel mensen dat niet willen delen met de rest van de wereld.
Ja.
Want dat is lastig. Of het kan. Ik weet ook nog dat het heel erg voelde alsof ik aan het zeuren was over niks.
Ja, andere mensen hebben het vast slechter nog.
Ja, ja. Dus ik schaamde me er ook voor. Dat ik dacht, ja, ik ben me gewoon aan het aanstellen. En dat komt vast wel een keer vanzelf wel goed. Of...
Ja.
Dus ja, dat kan ik me echt nog wel herinneren, ja.
Ja. Ja, ik weet ook nog wel dat je toen vertelde dat je ook wel veel last had van kritische stem naar jezelf toe.
Ja.
Hè, dat je ook op je werk dacht van iedereen is heel blij met wat ik doe, maar zelf ben ik eigenlijk toch nog wel kritisch en had het veel beter gekund. Kan je dat nog herinneren?
Ja, zeker. Ja, ik zat heel erg in strijd, want ik dacht namelijk ook dat iedereen dat ook over mij dacht, dat ik het niet goed genoeg deed.
Ja.
Terwijl ze dat, terwijl dat niet was wat ze zeiden per se. Maar ik dacht, ja, maar jullie denken dat wel.
Ja.
En dat bleek eigenlijk gewoon mijn eigen gedachtes ook te zijn.
Ja, dus je geloofde ook niet wat de ander over jou of tegen jou zei. Je hield dan je eigen gevoel van... ze kan het wel zeggen, maar het is niet zo dat je het goed vindt wat ik heb gedaan.
Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat je iets vroeg van, ja, maar... Want ik was heel erg met hun bezig, wat zij allemaal wel niet van mij zouden kunnen denken. En toen zei je, wat gebeurt er dan als je naar jezelf toe gaat? Ja, ik zeg, ja, dat heeft ook geen zin, want er zijn diezelfde stemmen. Dan is het mijn eigen stem die mezelf aan het afmaken is eigenlijk. Dus ik zat daarin heel erg klem. Want ik dacht, ik kan het niet uit die andere mensen halen, maar ik kan het ook niet uit mezelf halen. Dus is nergens kan ik iets van bevestiging vinden dat ik het wel goed doe.
Ja.
Dus gewoon nergens.
Ja, of dat je oké bent.
Ja, en daarin liep ik echt behoorlijk vast.
Ja, ja. Hey, we zijn toen gestart. Je kwam bij mij thuis, want ik had toen nog geen mooie praktijkruimte zoals nu.
Ja.
Kun je iets vertellen over hoe de sessies gingen?
Ja, ik heb het een beetje geprobeerd terug te halen en ik weet niet alles meer. Ik weet ook dat het in het begin heel veel was voor mij om te registreren. Dus het kan zijn dat ik hele stukken ben vergeten.
Wat is je bijvoorbeeld bijgebleven?
Ik kan me de eerste keer de aanraking herinneren. En ik kan me ook herinneren dat je zei, dan gaan we nu de aanraking doen. En dat ik dacht, oh mijn god, wat is dit?
Help!
Terwijl ik vertrouwde jou wel. Dus ik dacht, er gaat echt niks raars met mij doen. Maar aanraking klinkt gewoon een beetje raar of zo. Maar goed, ik vertrouwde jou wel, dus ik dacht, ze gaat niet gekke dingen met mij doen. Dus ik ga daar gewoon liggen op de tafel. En ik ga het gewoon ervaren. En ik kan me heel goed herinneren wat daar gebeurde. Althans, ik kan me herinneren wat er gebeurde toen het heftig werd. Je begon met mijn rug aan te raken onderin. En volgens mij ging het daar nog allemaal goed. Maar de hand en ook jouw lichaam, want je zat naast mij, bewoog langzaam naar boven richting mijn schouderbladen. En ik kan me nog herinneren dat toen de hand een beetje boven aan mijn rug zich bevond. Dat ik me voelde alsof ik neergedrukt werd. En alsof ik niet de vrijheid meer had om ergens heen te gaan. Alsof ik echt...
Een beetje vastgepind of zo.
Ja. Ja. En het leek voor mij alsof je heel hard duwde. Ik wist technisch gezien dat het niet zo was. En dat verwarde me heel erg. En volgens mij kwamen er toen heel veel emoties los.
Ja.
Het voelde alsof ik geen keuze had. Dat.
Ja. Ja.
En ik kan me herinneren dat je heel vaak vroeg... Hoe voelt dit bij iedere verandering? En herken je dit in je leven? Of misschien dat je herken je dit pas daarna hebt gevraagd, dat weet ik niet.
Want herkende je dat gevoel? Was het iets wat leek op wat je in je dagelijks leven ook wel eens tegenkwam?
Ja, enorm. Ja, ik had het gevoel alsof de keuzes niet echt bij mij lagen.
Ja.
Alsof ik maar gewoon moest doen wat de bedoeling was.
Ja.
En toch andere mensen meer liet leiden. En dat kwam zo duidelijk daar naar boven. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. Volgens mij heb ik ook heel hard gehuild.
Ja, klopt. Ja.
Maar ja, dat was wel een belangrijk inzicht wat ik daar kreeg. Ja.
Was heftig, maar heel betekenisvol.
Ja, ja. Absoluut.
Ja. Ja, kan je nog herinneren hoe je naar huis ging na zo'n sessie?
Ja, de eerste paar sessies zat ik behoorlijk vol. En kon ik het allemaal nog niet heel goed plaatsen. En ik vond het ook moeilijk, omdat ik had in die tijd superveel moeite om mijn emoties toe te laten. Dus, en er kwamen nogal wat emoties. Dus dan voelde ik ook schaamte en zelfafwijzing. En dat moest ik allemaal op de een of andere manier dan in die tussenliggende week nog een soort plek geven. Maar ik ben wel echt in een soort van malle molen terechtgekomen, waarin ik heel veel dingen herkende van mezelf, maar ze nog niet direct kon veranderen. Dat vond ik een moeilijke periode.
Ja, heel woelig eigenlijk, hè, denk ik.
Ja, ja, want er komen allemaal dingen aan het licht, maar je kan er nog niet direct iets mee. Nee. Dat heeft meer tijd nodig.
Hoe heb je dat gedaan? Als haptotherapeut zeg ik wel vaak tegen mijn cliënten, je gaat bij mij in de sessie iets ervaren, in aanraking of positiebepaling. En dan zit er natuurlijk een week of twee weken tussen. En hoe heb je dat gedaan? Dat je dus dat wat je had gevoeld tijdens de sessie ook kon meenemen naar je eigen leven. Weet je dat nog?
Niet heel precies meer. Ja, even denken hoe ik dat moet uitleggen. Het is soms heel moeilijk om uit te leggen hoe iets voelt. Maar ik weet dat we heel erg zijn gaan oefenen met het toelaten van gevoelens.
Ja.
Gevoelens en emoties. En daar had bij mij 36 jaar een rem op gezeten. Dus dat was heel moeilijk. Op een gegeven moment kwam ik wel op een punt dat ik de hele tijd, als ik iets voelde opkomen, of als ik iets in mezelf ervaarde waar ik normaal heel hard van weg wilde rennen, dat ik er juist naartoe ging.
Ja. Dus ik knap.
Dacht, ja, en heel moeilijk, want als je dat je hele leven zo hebt aangeleerd om weg te rennen van je gevoel, is het precies contra om er naartoe te gaan. Dus het voelt heel tegennatuurlijk.
En wat gebeurde dan als je dat wel deed?
Dan kon ik sneller rust vinden in wat ik ervaarde. kon ik het meer accepteren. En ik merkte dan ook vaak later, als ik dat deed, dat er een soort van antwoorden kwamen over de situatie.
Ja.
En ook dat ik nog niet per se nu alle antwoorden hoef te hebben, maar gewoon alleen maar te voelen, oh, ik ben verdrietig. Of oh, ik ben een beetje angstig. Of oh.
Ja.
En nog niet waarom en hoezo heb je dit nu. En, maar dat vereist de beste wel wat training.
Ja.
En nog steeds, want ik merk ook dat het na de therapie gewoon door blijft werken. Het is iets waar ik altijd nog mee aan de slag ben gegaan. Maar wat, ja, wat ik daar wel, misschien loop ik op de zaken vooruit, maar wat ik daar mooi aan vind, is dat doordat het doorontwikkelt, zijn er ook weer allerlei veranderingen in mijn leven gebeurd die een hele positieve uitwerking hebben.
Vertel het.
Ik heb op een gegeven moment een aantal mensen besloten niet meer toe te laten in mijn leven, of tenminste in ieder geval langzaam eruit te laten verdwijnen, omdat ik voelde dat ik van hun geen steun kon krijgen in waar ik mee bezig ben. Ik heb andere mensen aangetrokken bij wie ik me wel heel fijn voel. Dus er zijn ook een paar mensen echt gebleven die ik heel waardevol vind. En er zijn weer nieuwe waardevolle contacten ontstaan. Ik zing ook. Ik merk dat ik steeds een beetje dichter bij mezelf kom. Dus ook steeds een beetje ja, beter ga zingen of echter ga zingen. Ik merk hoe meer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik erover wil weten. Dus ik heb nu besloten zelf de opleiding aptotherapie te gaan volgen. En dat is best nieuw.
Dat is een hele grote verandering, hè? Ten opzichte van je leven zoals je het eigenlijk heel lang geleid hebt.
Ja, het is gigantisch. En ik merk ook dat het heel goed bij me past. En ik merk ook dat mijn oude beroep steeds minder goed bij mij past. Dus dat ben ik ook langzaam iets meer aan het loslaten. En meer de gevoelskant op te gaan.
Ja.
En wat, ja, visagie voor mij is gewoon heel erg buitenkant mens. En heel erg, hoe toon ik mezelf aan andere mensen, zodat zij mij mooi of leuk of interessant vinden. En haptotherapie is het tegenovergestelde, of haptonomie. Is meer, hoe vind ik mezelf fijn en waar voel ik me fijn bij? En minder op de buitenwereld gericht, maar meer op jezelf.
Ja.
Waardoor alles automatisch veel meer betekenis krijgt en echter wordt.
Ja.
Dus ik zit in een behoorlijke transitie daarin.
Ja, geweldig.
Ja,
ja.
Ja,
ja. Hey, en we hebben ook positiebepaling gedaan tijdens de sessies.
Klopt.
Is er een bepaalde sessie nog bijgebleven waarin we positiebepaling hebben gedaan? Want ik denk dat het voor mensen fijn is om daar wat meer over te horen van wat doe je nou tijdens zo'n sessie? Dus aanraking heb je verteld.
Ja. Ik denk dat die aanrakingen me meer bij zijn gebleven dan positiebepaling. Maar het eerste wat me nu te binnen schiet is de eerste keer positiebepaling. Dat ik zat op de stoel en jij zat op de tafel. En je vroeg, kom je bij me zitten? Nee, je vroeg, wil je bij me komen? Volgens mij iets in die trant. Ik weet niet precies de zin meer. En ik zei, ja, ik stond op en ik ging naast je zitten. Maar het ging super snel. En toen zei jij, heb je hier ook over nagedacht? Of je dit wel wilde? Heb je gevoeld of dat je hier wilde komen zitten? Of deed je het omdat ik het vroeg? Toen zei ik, ja, ik deed het omdat jij dat vroeg. En toen zijn we daar een beetje over gaan praten en toen bleek dat ook wel een soort patroon te zijn. Dat als iemand mij iets vroeg, dat ik dat eigenlijk automatisch deed zonder te kijken of dat ik dat of dat wel iets is wat ik zelf wil.
Ja, ik noem dat altijd het toetsen. Ja. Toetsen bij jezelf. Van, voel ik me nou eigenlijk daadwerkelijk uitgenodigd door de ander en heb ik wel zin om te gaan? Voel ik die beweging van binnen in plaats van dat je dus eigenlijk zonder toetsing op het appel ingaat?
Ja, ja, dan mag je even een momentje voor nemen voordat je dat doet.
Ja, precies. En dat zie ik nu ook wel vaak in mijn praktijk, dat mensen toch geneigd zijn om in te gaan op het appel van de ander zonder te toetsen bij zichzelf.
Ja. En daardoor laat je natuurlijk ook heel erg leiden door je omgeving.
Ja, en ben je dus ook niet goed bij je gevoel.
Ja.
Ja, ja. Ja, mooi.
Dus die kan ik me sterk herinneren.
Merk je dat nog wel eens? Dat je toch geneigd bent om, hupsakee, op het verzoek in te gaan zonder te toetsen? Gebeurt dat nog wel eens?
Het gebeurt nog wel eens. Ja. En dan achteraf denk ik, oh ja, daar deed ik het weer.
Ja, precies. Ja. En vind je dat dan erg of is dat oké?
Soms voelt het wel alsof ik denk, oh, ik heb het niet goed gedaan. En dan denk ik, nee, want wat gaat uiteindelijk alleen maar om mij? Help ik mezelf hier nou mee of niet? Dat is meer de vraag. Maar ja, soms denk ik wel eens, oh ja, shit, ik kan het nog steeds niet. maar heel vaak kan ik het ook wel. Dus als ik merk dat ik me weer te veel laat leiden door mijn omgeving, dan neem ik even een momentje om te reflecteren van wat gebeurde daar nou precies. Oh ja, ik verviel weer in mijn oude patroontje en dat mag ik weer aanpassen.
Ja.
Ja. Dus ik moet gewoon wel nog bewust van blijven en bijsturen af en toe. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel heel erg normaal is. Dat je, zeker als je lang al gewend bent bepaalde patronen onbewust zo te doen.
Ja.
Maar dat het al heel fijn is als je meer, meer zachtheid daarin kunt ervaren naar jezelf.
Ja.
Is er iets waarvan je zegt, nou, dit wil ik echt graag delen over mijn
Ik denk het wel.
Ja? Vertel.
Ja, dat het altijd door blijft ontwikkelen, maar dat je heel erg, nou, laat ik het namens mezelf houden, dat ik heel erg het gevoel heb dat ik op een lekker pad ben beland. En niet van, oh, ik ben ergens en ik ben nu geslaagd in het leven en nu vindt iedereen mij leuk. Maar gewoon, oh, ik ben een weg ingeslagen en die weg is heel fijn. Ja. En alles wat ik tegenkom op die weg of alles wat ik daar leer, is gewoon, oké, ik kan er veel meer vrede vinden in wat ik aan het doen ben.
Ja.
En haal veel minder voldoening uit de dingen die buiten mijzelf liggen en meer voldoening uit mij en mijn keuzes en mijn eigenheid.
Mooi, hè?
Ja, ja. En dat vind ik het allermooiste aan autonomie.
Ja. Dus eigenlijk wat je ook zegt, er is niet echt een eindresultaat van nu ben ik af of nu ben ik zoals ik wil zijn. Dat is het dus niet. Het is juist meer van de weg is oké.
Ja. Ja.
En inclusief dalen en pieken weet je gewoon dat je het kan handelen, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, en dat geeft mij gewoon meer levenslust dan dat ik ooit gehad heb.
Ja. Wauw. Oké, laten we nog even kijken naar wat je merkte bij jezelf toen je begon met de haptotherapie. Waar we het over gehad hebben, is dat je zo kritisch naar jezelf was.
Ja.
Ik kan me goed herinneren dat ik het als haptotherapeut in opleiding ook best wel wat vond dat je zo zo'n heftig oordeel naar jezelf had. Want wat ik zag was een hele leuke, fijne, lieve vrouw die heel erg goed haar werk deed en heel goed in het leven stond en waar ik heel veel warme gevoelens voor had. En toen schrok ik bijna dat ik zag hoe je jezelf aanpakte van binnen. Dat raak je ook een beetje.
Ja. Ja, ja, maar ik merk dat ik er nu weer naar terug kan. En ik merk ook dat ik nu denk, jeetje, wat deed ik mezelf de hele tijd aan?
Ja.
Ik was niet een beetje kritisch. Ik brandde mezelf helemaal af.
Ja.
Op alles. En dan werd ik emotioneel. En dan mocht ik ook nog eens niet huilen. En ja. Het is. Als ik dan terugdenk dat ik dat 36 jaar heb gedaan. Dan denk ik, het is zo zonde van mijn tijd. Want ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt waar ik eigenlijk weinig van kon genieten. Omdat er de hele tijd die stem was.
Ja.
En ja. En als ik het niet was, dan waren andere mensen het in mijn beleving. Maar ja, het is zo zonde.
Ja.
Ja,
en is het iets wat je hebt meegekregen, denk je? Bewust of onbewust van gevoelens die mogen er niet zijn?
Ja, zeker.
Ja.
Ik kan me wel een paar momenten uit mijn opvoeding herinneren waarin dat werd afgekeurd. En ik begreep laatst ook van mijn moeder dat ik als kind hele heftige, hysterische buien had, zo noemt ze dat. En ik begrijp nu wel waar die vandaan kwamen. Die heb ik op latere leeftijd ook nog gehad. En nu terugdenkend is dat gewoon geweest omdat die emoties niet zo gewaardeerd werden van huis uit, om wat voor reden dan ook. Ging ik dat proberen heel hard weg te stoppen. En dan ging ik de putdeksel erop gooien. En dan schoot die deksel er soms af. En dan kwamen er gewoon hele rare buien. Waarop ik ook weer heel hard werd aangepakt. Dus ja, daar liep ik gewoon heel erg klem. Omdat dan mocht ook niks er zijn. Weet je? Ik mocht niet verdrietig zijn, ik mocht niet boos zijn. Ik mocht niet chagrijnig zijn. Doe gezellig. Laten we het leuk houden, luchtig. Dus de sfeer moet goed blijven. En dat zijn stemmen die zijn gewoon altijd bijgebleven. Als ik huil, verpest ik de hele sfeer voor iedereen. Dus ik mag niet verdrietig zijn. Ik mag niks voelen, als het ware. Maar ik ben ook een heel emotioneel mens. Dus ik ben helemaal niet in staat om die emoties weg te drukken. Voor een hele korte periode in tijd wel. Maar dan kwam er ergens weer zo'n heftige bui. Die ik helemaal op een random moment die ik helemaal niet kon plaatsen. En ik merk dus wel, als ik die emoties beter kan toelaten, dan kan ik gewoon een paar tranen laten. En dan ga ik weer verder met mijn leven. En het is helemaal oké. En die stem is er dan ook niet meer. Dus ja.
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 En dan is denk ik de hamvraag. Van wat is het nou geweest in de haptotherapie sessies? Wat heeft jou in staat gesteld om je emoties toe te laten?
Ik vind het nog moeilijk uitleggen, merk ik. En ik denk dat ook een van de redenen is waarom ik deze opleiding wil gaan doen. Omdat het nog een beetje een mysterie voor mij is wat daar gebeurd is. En ik vroeg je laatst ook of ik misschien mijn intake rapport of terug mocht lezen. Omdat ik het niet zo heel goed kan uitleggen. Ik weet alleen dat ik samen met jou steeds naar mijn gevoel ben gegaan en steeds meer kon ontdekken dat het oké is, alles wat ik beleef en wat ik voel en dat het er mag zijn. En dat ik dat heb ervaren dat het er mag zijn in plaats van denken, want ik had ook al een hele hoop boeken gelezen, zelfhulpboeken en dergelijke, waar hele wijze dingen in staan. Maar die zijn toch gericht op het hoofd. En bij haptotherapie heb ik door de aanraking van jou, als het ware door de bevestigende aanraking van jou, geleerd hoe ik er naartoe mag gaan. Dat dat oké is. En dat alles wat ik voel, dat dat authentiek is. En dat dat er gewoon mag zijn.
Ja.
En dat het niet iets slechts is of verkeerds. Dat ik het leven zo ervaar. En een ander mens weer heel anders. En ja, ja, dat vind ik gewoon zo mooi. Maar ik kan het niet exact pinnen hoe dat proces in zijn werk is gegaan. Want dat is dus jouw werk.
Maar eigenlijk zei je het al wel. Het is misschien, het voelt misschien niet zo heel erg concreet. Maar wat ik je hoor zeggen is, door de bevestigende aanraking ben ik gaan ervaren hoe ik naar mijn gevoel kan gaan. Ben je er vertrouwd mee geraakt? En heb je kunnen voelen dat het echt oké is?
Ja, en het is daardoor is er iets in werking gezet. Dat wil ik heel graag nog even vertellen. Dus we zijn heel erg bezig geweest met die emoties en gevoelens accepteren. Maar het is nog verder door geëvolueerd na de therapie. Omdat je ook wel echt leert om jezelf nog verder te ontwikkelen en jezelf verder te helpen. Dat ik het geloof is veranderd van ik mag die emoties niet hebben naar ik mag ze wel hebben en ze mogen er zijn, naar misschien is dit wel mijn allersterkste punt in wie ik ben. Misschien ligt hier juist wel mijn kracht in plaats van mijn zwakte. En sinds ik dat een beetje begin te ervaren, wordt alles nog mooier, want muziek is natuurlijk emotie. En haptotherapie is ook gevoel en emotie. Dus ik ben nu een weg ingeslagen waarin ik juist meer ga doen met mijn gevoel en mijn emoties, in plaats van ze af te wijzen. Dus het is gewoon een complete omschakeling heeft er plaatsgevonden. En dat had nooit kunnen gebeuren zonder dat ik eerst ooit die therapie heb gehad.
Ja, ja. Ik kan me daar helemaal bij aansluiten, want ik weet wat je als doel had geschreven. Of het doel wat ik heb opgeschreven.
Ja, dat weet ik dus niet meer.
ik schrijf altijd in mijn dossier samen met de cliënt. Bepalen we wat de korte termijn, middellange termijn en lange termijn doelen zijn. En ik weet niet meer precies welke termijn je daar aangegeven had, maar één van de doelen was dat je graag met je muziek naar voren wilde komen en dat je wilde optreden.
Ja.
En hoe vreselijk eng je dat toen wel niet vond. En dat
ik vind het nog steeds een beetje eng.
Dat je eigenlijk dacht, nou, dit gaat mij dus nooit lukken. En wie wilde in hemelsnaam naar me luisteren? En nu, misschien kan je daar wat over vertellen. Wat is nu jouw muziek situatie? Vertel, want ik heb jou zien zingen.
Ja, je bent komen kijken naar een optreden.
Ik heb het mogen horen en ik vond het helemaal geweldig.
Ik moet er nog steeds aan werken. Het is nog steeds heel tegennatuurlijk voor mij om op een podium te staan en iets uit te dragen. Maar ik besef me ook dat dat ook een leerproces is. En het is ook het optreden is ergens gestagneerd, want na dat optreden, wat jij hebt gehoord, heb ik besloten te stoppen met die band. Omdat dat contact verliep niet soepel en het lukte me niet om het wel soepel te laten verlopen. Er was te veel onbegrip van beide kanten. Dus toen ben ik een nieuwe muzikale samenwerking aangegaan met iemand waar ik me heel fijn bij voel, bij wie ik echt kan ontwikkelen en accelereren op dit vlak. En die me heel erg stimuleert. En ik hem, denk ik. Mm-hmm. dus opnieuw worden er liedjes geschreven waarmee we hopelijk van de zomer kunnen gaan optreden.
Wauw.
Ja. We hebben al één klein mini-optredentje gehad. En toen merkte ik al mijn patroontjes kwamen weer terug. Ik ging van tevoren me heel erg druk maken. En toen dacht ik, oh ja, maar misschien moet ik het gewoon maar laten gebeuren. Want alles is een leermoment, dus ook dit. En van alle rampscenario's die ik kon bedenken, wat er mis had kunnen gaan, ging er bij mij helemaal niks mis. En ik was gewoon heel fijn mijn verhalen aan het vertellen en aan het delen met de mensen in de zaal. Alleen mijn muzikale partner kreeg een blackout. Oh. en daar was ik ook helemaal oké mee, want dat kan dus ook gebeuren. En vanaf dat moment dacht ik wel, ja, ik ga gewoon dit nu af en toe proberen. En dan zie ik waarschijnlijk weer dingen gebeuren. Dat ik denk, oh ja, dit kan beter. Of... En dan ga ik er een beetje in bijsturen. Maar ik ga het aan en ik ga die weg in. Want ik wil dat zo.
Ja. Ja.
En ik merk ook dat ik steeds meer... En dat klinkt dan misschien weer een beetje spiritueel, maar dat ik hoe dichter ik bij mijn gevoel kan komen, hoe anders mijn klanken soms worden.
Oh, echt?
Ja, maar mooier. Ik vind het mooier. En authentieker.
Ja.
En dat mag ook nog heel veel meer ontwikkelen. Dus daar ben ik ook nog lang niet in uitgeleerd. Maar dat is ook weer een heel fijn proces. En ik merk dan ook als ik dan bij zo'n klank kom... Dat Paul, mijn muziekpartner, dan ook zegt dat hij het heel mooi vindt, bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja, dat snap ik wel. Want daar ging ik echt helemaal naar dat specifieke gevoel toe.
Ja.
Dus autonomie en muziek liggen voor mij... Die ontwikkeling gaat best synchroon aan elkaar. En dat vind ik heel mooi. Echt heel mooi.
Ja. Zou je, als je terugkijkt naar de Marjolein van een aantal jaar geleden en de Marjolein nu, kun je jezelf dan in 2 of 3 woorden beschrijven hoe het toen was en hoe het nu is voor jou?
Ja, ik denk dat de Marjolein die ik toen was, die natuurlijk in principe gewoon dezelfde is, maar ik liep de hele tijd tegen muren op. Ik dacht de hele tijd, als ik het zo doe, dan ben ik wel gelukkig. Of als ik het zo doe, dan ben ik wel gelukkig. Zo. En dan ging ik dat allemaal uitproberen, maar ik liep iedere keer tegen dezelfde muur op. En de verlossing kwam maar niet.
Ja.
En de Marjolein van nu is gewoon... aan het wandelen en kijkt gewoon echter naar... Oké, wat voel ik? Waar wil ik heen? Ik ga het uitproberen. En het hoeft ook niet per se een succes te zijn of te lukken. Maar ik ga het gewoon doen omdat ik daar zin in heb. Of omdat het goed voelt. Dus het... Ja, als ik het in metaforen zou mogen praten... was het andere pad... gewoon bezaaid met muren. En nu zijn de muren gewoon een beetje weg. Dan kan ik gewoon wandelen. En ik ontdek wel dingen. Dan denk ik, oh, dit werkt niet zo goed voor mij. Maar dan kan ik gewoon een beetje een omweggetje vinden of zo. Maar ik heb niet meer het gevoel alsof ik tegen muren aanloop.
Ja.
En dat is heel bevrijdend.
Ja. Dank je wel.
Alsjeblieft.
Voor dit gesprek.
Ja, ik vond het ook leuk.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast over haptotherapie door Esther Molenaar. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of Spotify. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een therapeut bij jou in de buurt, kun je kijken op de website van de beroepsvereniging. www.vvh-haptotherapeuten.nl. Heb je naar aanleiding van deze podcast aan mij nog vragen? Stuur een mailtje naar info@haptotherapie-ester.nl of bezoek mijn website www.haptotherapie-ester.nl. Graag tot de volgende keer!